Vandaag verder met onze serie. En dat is alweer deel 12. Pursuing His Presence, het najagen van zijn aanwezigheid. Begonnen met 7 weken lang kijken naar Johannes de Doper. En dat ging vooral over de lessen die we voor ons persoonlijk konden leren. En daarna begonnen aan een soort van tweede hoofdstuk in de serie. Namelijk een heel ander perspectief. Hoe doe je dit vanuit de gemeente en met elkaar? En we hebben gezegd, we gaan kijken naar de brieven van Paulus en we zijn begonnen met Efeze. Nog even de context een keer. Paulus schrijft de brief aan de gemeente in Efeze vanuit de gevangenis. Het is allerminst rooskleurig voor hem. Hij zit vast vanwege dat hij uitkomt voor zijn geloof en vanwege de dingen die hij zegt en vanwege de impact die dat heeft. Waarschijnlijk zijn eerste gevangenschap, dat weten we niet zeker. Als dat niet zo is, dan is het ook een gevangenschap wat zelfs tot de dood geleid heeft. Universele brief, gericht aan heiligen en gelovigen. Heidenen die later tot geloof komen, mannen, vrouwen, jong en oud. Kortom, ook een brief voor ons. De eerste week hebben we gekeken naar de basis, het fundament. Hoe we voor de grondlegging van de wereld bestemd zijn te zijn wie we zijn. En dit blijft Paulus herhalen door heel die brief heen. daarna zijn we gaan kijken dat Paulus zegt van... En bid dan ook onophoudelijk voor elkaar. En dat opwekking niet iets is wat van buitenaf komt, maar iets wat of dat in ons ontstaat. En dat is de aanwezigheid zijn, pursuing his presence, aanwezigheid zoeken voor die ander. De week daarna zijn we gaan kijken naar het wandelen in de wegen die hij voor ons heeft voorbereid. En jij en ik zijn geschapen om goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid... opdat we daarin zouden wandelen, zodat de overvloed van zijn genade zichtbaar wordt op de plaats waar jij en ik zijn. En dan 2 weken geleden, voordat wij naar Turkije gingen, hebben we het gehad over hoe het offer de vijandschap afbrak tussen Jood en niet-Jood. En hoe die vijandschap met Christus gestorven is aan het kruis om een nieuwe mens te scheppen. En ik vond dat zo'n krachtig statement, dat aan dat kruis een nieuwe schepping is ontstaan. Eén die in eenheid optreedt, waar geen scheiding meer is. Niet meer Jood, niet Jood. 1 nieuwe mens. En de vijandschap onderling is gestorven met Jezus. En dat betekent dat alle vijandschap die er daarna gekomen is, werk van de vijand is die probeert ons zand in de ogen te strooien. Nou, dan gaan we vandaag verder en dan is hoofdstuk 3 aan de beurt. En eigenlijk vind ik hoofdstuk 3 ingewikkeld. En de reden waarom ik het ingewikkeld vind, is dat 75-80% van hoofdstuk 3 herhaling is van hoofdstuk 1 en 2. En dat ik denk van, ja, er moet wel een beetje gang in zo'n serie blijven, vind je niet? Dus ik vond hoofdstuk 3 echt ingewikkeld. En in eerste instantie had ik zoiets, met hoofdstuk 3 kan je niks, nou dat is niet waar. Dat was een beetje mijn recalcitrantie. Maar wat ik ga doen is, ik ga wat stukken eruit rapen. Ik had me voorgenomen, we gaan die brieven helemaal doorakkeren. Dat plan heb ik een beetje losgelaten. We gaan er stukken uithalen en van sommige stukken laten we ze even voor wat het is. We beginnen hoofdstuk 3, Efeze hoofdstuk 3, vers 1 tot 20. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangen omwille van Christus Jezus... voor u heidenen bid, dat heeft hij al gezegd dat hij dat doet, hè? En ons aangemaand om dat onophoudelijk ook voor elkaar te doen. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort geschreven heb. En vervolgens gaat hij wat hij in het kort geschreven heeft lang uitleggen. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Nou, nogmaals, daarna gaat hij lang uitleggen wat hij daarvoor kort geschreven heeft. En dat hebben wij in de afgelopen weken al behandeld, dus dat ga ik niet herhalen. Maar dit is wat ik er heel graag uit wil lichten, als Paulus verder gaat over dat mysterie wat hem is geopenbaard. Lees maar eens met me mee in de volgende verse van hoofdstuk 3. Het, dat is dus het mysterie waar hij net aan refereert, is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld. Dat betekent niet dat het er toen niet was. Dit mysterie waar hij het over heeft, bestaat al vanaf de grondlegging van de wereld. Er is alleen een moment dat God zegt, en nu onthul ik het. Hij zegt, het is in voorgaande generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis en maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte. Vorige generaties is niet geopenbaard wat door de apostelen aan jou en mij wel geopenbaard wordt. Als je gelooft in een God die een plan aan het ontvouwen is, en daar geloof ik in, dan is de timing ook belangrijk, toch? Als je plannen uitvoert en je zegt, joh, we beginnen met schilderwerken, we doen daarna de fundering, dat wordt een interessant gebouw. Toch? Hetzelfde met strijd of oorlogvoering. Daar zit planmatigheid in. Daar zit volgordelijkheid in. Daar zit strategie in, waardoor eerst het een en dan het ander moet gebeuren. En wat Paulus hier zegt, en het lijkt een tussenzinnetje, maar hij zegt van het mysterie waar ik het over heb, en daar gaan we het vandaag nog even verder over hebben zometeen, dat is aan de generaties voor jullie niet geopenbaard. Kennelijk was het toen de tijd niet. Maar het is door de apostelen wel aan jullie geopenbaard. Wat zegt dat? Dat is geen retorische vraag. Als God ons iets openbaart van zijn plan in onze tijd, is het dan om lekker te negeren en te wachten tot de generaties na ons er iets mee gaan doen? Of is het aan ons gegeven voor onze tijd, zodat wij erop mogen handelen? Ik denk dat laatste. Paulus zegt, generaties voor jullie hebben deze openbaring niet gehad. Jullie krijgen hem wel. En vervolgens zegt hij dus eigenlijk, dit is niet alleen om jullie te informeren. Zo van, nou heb je er ook weet van. Maar er staat erbij dat de heidenen, dat zijn wij, er door Christus Jezus ook deel van uitmaken. Dus wat hij ons openbaart is door God bedoeld voor dit moment in de tijd, zodat jij en ik daar deel van uit zouden maken. En zodat wij daarin onze plek in gaan nemen. Nou, dan komt er een heel stuk in dat hoofdstuk over hoe hij dienaar is geworden van het evangelie van de genade. Dat sla ik over. En dan ga ik verder naar dit. Zo zal nu door de kerk, als hier staat zo, dan vragen wij ons af hoe. Doordat het mysterie aan ons is geopenbaard, wat al die tijd daarvoor nooit geopenbaard is, en doordat wij er deel in hebben. Doordat het voor ons bedoeld is om er onze rol in te spelen, onze plaats in te nemen. Dus openbaring plus het is voor jou en mij, zodat we er deel aan hebben. Zo zal nu door de kerk, door ons, door het lichaam, de wijsheid van God in al haar schakering bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dus er is een eeuwenoud plan, waar een planning en een volgordelijkheid bij hoort, waarvan Paulus zegt, dit deel van het plan is vorige generaties niet geopenbaard. Kennelijk is het in de wereldgeschiedenis tijd dat dat plan openbaar wordt en uitgevoerd gaat worden. Daarom wordt het aan deze generaties wel geopenbaard. En doordat je dat mysterie pakt en er deel van uitmaakt, want daar zijn we voor bedoeld, zegt hij in die versie hiervoor, zo wordt in de hemelse gewesten bij alle overheden en machten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt. Ik vind dat een tikkie omslachtig. Hij is God, ik niet. Hij heeft overwonnen. Vijand weet dat hij verloren is. Ik zou zoiets hebben van, nou, in de hemelse gewesten gaat er een notitie rond. Vijand heeft verloren. Vanaf nu heerst Jezus. Buig je knieën en geef je over. Zou prima kunnen, toch? Maar in het plan en in het mysterie, zegt God, er komt een tijd aan waarin ik wil dat de schepping de gelegenheid krijgt om te omarmen wat ik in petto heeft voor deze schepping. voor de mensen in deze wereld. En daar hoort bij dat mijn lichaam de roeptoeter is van datgene wat vaststaat in de hemelse gewesten. Zo wordt nu door de kerk in de hemelse gewesten bekend. Hoe wordt dat bekend? Wanneer wij onze stem verheffen. Wanneer wij ons uitspreken door wat we net deden. Weet je, ergens in een dialoog gaat het over dat Jezus Heer is. En zegt hij, dat de demonen in de hel weten dit. En ze sidderen als ze het horen. Je vertelt ze niets nieuws. Het is echt niet zo dat er vanmorgen zo'n 20, 25 demonen zitten. Wat hoor ik nou? Jezus gewonnen? Dat hebben we gemist. Net als dat we gemist hebben dat Abba niet meer bestaat. Weet je, we hebben het gemist. We hebben het over. Nee, die overwinning heeft door heel die hemelse gewesten heen gedenderd. En staat vast. Er is geen macht in de hel die dat gemist heeft. Waarom moet het dan door jou en mij bekendgemaakt worden? Dat gaat over je plek innemen in dit deel van de wereldgeschiedenis waar jij en ik in leven. Dat is als het ons gegund is, 50, 60, 70, 80 of 90 jaar of meer. En dan zegt Paulus, in dat tijdsframe ben jij geroepen, gaan we het zo nog over hebben, om datgene te doen wat alleen jij in deze tijd waarin jij leeft kan doen op basis van het mysterie wat vorige generaties niet geopenbaard is, maar aan jou wel, zodat je er deel van zal hebben. Dat betekent dat daar waar jij en ik geconfronteerd worden met situaties waar we voorbeden mogen doen, of in ons eigen leven, of wereldtoneeldingen waar we net voor gebeden hebben, waar we zien dat er iets gebeurt, dat we zeggen, en de machten die hierachter zitten, die pakken we bij de staart en we proclameren de wijsheid en de overwinning van Jezus in de hemelse gewesten. Dat is waar het lichaam voor bedoeld is. Dat is de enige reden dat we hier vandaag nog zitten. Anders hadden we met z'n allen al boven gezeten om feest te vieren in de hemel. Toch? Zitten we on the same page? We zitten hier niet om de eeuwigheid uit te zitten. We zitten hier vanuit het feit dat er een doel is voor ons. Als je dit letterlijk neemt, het eeuwenoude plan van God, wat of dat in een bepaalde volgordelijkheid geopenbaard wordt, betekent dat ook dat jij en ik vandaag iets te doen hebben wat onze kinderen niet meer kunnen doen. Maar wat namelijk bij ons hoort. En onze kinderen na ons krijgen wat bij hun hoort. En onze kleinkinderen krijgen datgene wat bij hun hoort. Totdat de maat vol is en de Heer zegt, en nu kom ik zelf terug. Dat betekent ook dat daar waar generaties laten liggen wat in het plan en in het mysterie voor hun bedoeld was en aan hun onthuld is, dat generaties daarna struikelen over waar geen zorg voor gedragen is. Ik ben geen schuld aan het communiceren, maar het is gewoon realiteit. Als je in het bouwen van een huis het schuren overslaat en je gaat gewoon schilderen, gaat het vanzelf bladderen. En dat is een kwestie van tijd. Er is een prachtig Surinaams spreekwoord wat zegt dat als de ouders de stenen op de weg niet oprapen, de kinderen daarover struikelen. En nogmaals, dat is geen schuld, maar dat gaat over pak je plek. In het hier en nu. En ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar ik vind soms dat we best in een heftige tijd onze plek in mogen nemen. Er gebeurt best veel, vind je niet? En er zijn best dingen waarvan de vijand nu bezig is om ons te doen geloven dat we onze plek niet in mogen nemen, omdat dat gevolgen heeft. En dat heeft het. Maar jij en ik kunnen alleen de plek innemen die wij vandaag in kunnen nemen. En de generaties na ons zullen hun plek in moeten nemen, totdat het plan, wat van eeuwen oud al, van eeuwen her al vaststaat, volvoerd is en tot in de funesses is uitgewerkt. Nou, wij de kerk zijn bedoeld om Gods wijsheid in al haar schakeringen, de veelkleurige wijsheid, zegt de NBG. Ik merk als het over, ik ben groot geworden met de NBG, en ik merk als het over dit soort bekende teksten gaat, dat ik heel erg neig naar die MBG-tekst. Ik ben wel een beetje vastgeroest in wat dichtbij zit. Hij zegt, wij zijn bestemd om in de vorsten en de heersers in de hemelse gewesten, volgens het eeuwenoude plan, datgene bekend te maken wat realiteit is. Dat heet geestelijke strijd. Dat is daar waar of dat ik kom in een situatie waar ik zie dat de vijand aan het roven is, aan het plunderen is, aan het slachten is, aan het ontmoedigen is, mensen aan elkaar tegen elkaar op aan het zetten is, daar verhef ik mijn stem en daar ben ik degene die aan de overheden en de machten en de krachten in de hemelse gewesten die daarachter zitten. De Bijbel zegt op een andere plek, we vechten nooit tegen vlees en bloed. Zo, ja. Vlees en bloed. Dit zijn altijd krachten, machten en overheden die daarachter zitten. En dan zegt Paulus hier, en jullie zijn bedoeld om met het mysterie wat jullie is geopenbaard, om je stem te verheffen, om aan die overheden, krachten en machten bekend te maken de wijsheid van God en die te laten gelden in de hemelse gewesten. Nou, maar het is toch niet nieuw? Nee, dat klopt. Maar er staat één dingetje over waar wij heel makkelijk overheen hobbelen. Zo zal nu door de kerk. Niet door Sjors. Of niet door Marian. Ja, maar Sjors is toch van de voorbeden. Ja, dat klopt. Maar zo zal nu door de kerk. Hier staat Ecclesia, de uitgeroepenen. Dat is een ieder die zegt, ik hoor bij Jezus. Door de kerk, dat betekent dat het geheel van Ecclesia, van links tot rechts, bedoeld is om dit tot stand te laten komen. Dat betekent dat eenheid in de kerk hiervoor nodig is. Kijk, ieder van ons heeft de plek als individu op de vierkante meter waar jij als individu verantwoording hebt om geestelijke strijd te voeren. Voorbeden voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je buren, voor jouw collega's. Weet je, misschien heb je het al ontdekt, maar jouw buren zijn niet mijn buren. Zo dicht wonen we niet bij elkaar. Dus God heeft jou geroepen voor jouw buren en mij voor de mijne. En dat is ons individuele ding. Maar dan zegt Paulus, dan is er een dynamiek door het eeuwenoude plan van God van tevoren vastgelegd, dat al het gepeupel in de hemelse gewesten, wat aanjakkert, onrust zaait, mensen angst aanjaagt, probeert tweedracht te zaaien, polariseert en weet ik al niet wat, die horen door de kerk de wijsheid van God bekendgemaakt te worden en op hun plaats gezet te worden. En dat doen we dus met elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat het daarom is dat de vijand zijn uiterste best doet om de eenheid in de kerk met grote K onder druk te zetten. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar jaren geleden was Dan Sneed hier en die citeerde de tekst dat waar liefde woont, God zijn zegen gebiedt en dat de eenheid daar de sleutel voor is. En toen zei hij letterlijk dit en dat schokte me. Dat betekent daar waar de kerk de eenheid uit handen geeft, geven we het middel waardoor Gods zegen een vaststaand feit is, want die gebiedt hij daar, uit handen aan de vijand en we laten hem op die manier onze zegen beperken en roven. Als ik op dit moment in een willekeurige bijeenkomst Israël zeg, is de eenheid ver te zoeken. Als ik daar Palestijnse beweging zeg, is de eenheid ver te zoeken. En daar waar de eenheid ver te zoeken is, lukt het de vijand om het systeem waardoor God zegt, daardoorheen gebied ik mijn zegen, lam te leggen. Dat is waar er een blokkade optreedt in de boodschap naar de overheden in de hemelse gewesten, waar de kerk in zijn geheel voor geroepen is. En dat wil niet zeggen dat wat wij hier dan doen zijn doel niet treft. Zeker wel. Maar de kerk is hiervoor geroepen, in de breedte. Van katholiek tot extreem charismatisch. En alles daartussen. En er is de vijand alles aangelegen om die eenheid af te brokkelen. Want dan gaat het lichaam functioneren als een verzameling ledematen en niet als één lichaam. En het lichaam is bedoeld, volgens het eeuwenoude plan, om dit in de hemelse gewesten bekend te maken en dit als de waarheid te proclameren in de polariserende, angstaanjagende, vernietigende situaties in deze wereld. Dat is waarvoor we bedoeld zijn. Nou, ik laat de rest van hoofdstuk 3 even voor wat het is en ik wil me even focussen op de eerste 6 versen van hoofdstuk 4. Want dan gaat Paulus, met het gevolg, met het risico, ik heb niet vooruit gelezen, ik ken Efeze redelijk, maar dat ik volgende week weer zoiets heb van ja, dat hebben we al gehad vorige week, maar dat zien we dan wel. Daar gaat Paulus namelijk zeggen wat ik zojuist heb uitgelegd. En wat hij zegt is dit. Hoofdstuk 4. Hij maakt het nog even duidelijk van het leven gaat niet over rozen. Hij begint opnieuw met ik die gevangen zit omwille van de Heer. Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Verdraag elkaar uit liefde en span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop heeft op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Had ik al gezegd dat ik in dit soort teksten aan de MBG hecht? Als gevangenen in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee ge geroepen zijt. Met alle nederigheid, zachtmoedigheid en lachmoedigheid. En elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren. De eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest. Gelijk ge ook geroepen zijt in één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Hij zegt, ik heb dat hele stuk net uitgelegd, hè? Het mysterie en waar het voor is, hemelse gewesten en het is een tijdframe en het is voor jullie bedoeld, vorige generaties niet, blablabla, alles wat ik net gezegd heb. En dan zegt hij, ik vraag u dan ook, refererend aan wat we zojuist besproken hebben, dringend om de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. De roeping die we hebben ontvangen, hebben we daarvoor gelezen. Dat wij de kerk aan de overheden en de vorsten en de machten in de hemel de waarheid en de wijsheid van God bekendmaken, te midden van hun leugenachtige ellendepolitiek. En dan zegt hij, ik roep je op, dringend, om die plek in te nemen. Weet je wat ik tegenwoordig veel om me heen hoor? Dus ja, ik weet niet meer wat ik binnen moet hoor. Ik blijf er ver van. Als jij er ver van blijft, laat deze generatie stenen leggen waar onze kids over gaan struikelen. Want het is namelijk onze roeping. En Paulus zegt, ik wil je graag vragen, sterker nog, dringend vragen, om waardig de roeping die je hebt, je plek in te nemen. En dan zegt hij, span je daarvoor in. MBV en NBG zegt, beijver je. Weet je, het grappige is, wij Calvinisten willen ons graag beijveren als het gaat over onze eigen redding. Als we daar alleen de genade moeten ontvangen, vinden we lastig. Want je moet ook goed je best doen. Maar als Paulus zegt, beijver je nou voor datgene waarvoor je geroepen bent, redding hoef je niks aan te doen. Dus genade ontvangen, handen open, dank u Heer, ontvangen en uitleven. Ja, maar je moet, nee, je moet niks. Ja, maar je kan toch op, nee, je moet niks. 100% genade. Ontvangen, dank u Heer. Ik heb het nooit verdiend. Uit uw genade, dank u. En dan zegt God, maar met dat cadeau in Christus komt een verantwoording. Dat is dat je waardig de roeping waarmee je geroepen bent gaat handelen. En in het Calvinisme proberen wij maar te morrelen om zelf nog iets aan die redding te doen. Die redding is volkomen. Ik hoorde Andy Stanley jaren geleden nog zeggen, zegt hij, groot deel van de kerk is constant bezig met het verticale geloof. Heer, zit het nog goed tussen ons? Oh, ik heb dit. Zit het nog goed tussen ons? Oh, nu heb ik dit gedaan. Zit het nog goed tussen? Hij zegt, het zit goed tussen God en jou, sinds Jezus. Maar je bent geroepen voor het horizontale stuk. Daar waar we het lichaam zijn en waar we gaan spreken en waar we bekendmaken in de hemelse gewesten, wat aan ons geopenbaard is en niet aan hun die voor ons deze wedloop liepen. En dan zegt hij, besef nou alsjeblieft dat datgene wat aan jullie geopenbaard is, voor jullie bedoeld is, zodat jullie het bekendmaken in de tijd waarin jullie aan zet zijn, zodat jullie het eeuwenoude plan baan kunnen laten breken in jullie tijdvlak. Er zit heel veel jullie in. Ja, maar we moesten toch niks? Hè? Dat gaat over die roeping en zo. Of die redding en zo. Maar hier staat voor jou, wil je de weg gaan, wil je wandelen, waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En daar heb ik het een paar weken geleden al over gehad. Dat wandelen betekent niks meer dan mijn aanwezigheid, wie ik ben, en de geest die in mij woont, de geest van de eenheid, door wie we allemaal toegang hebben tot één God en Vader, brengen op de plaats waar ik geroepen ben om te komen. En hem daar vervolgens laten gelden. En jullie zijn morgen op een andere plek als ik. En daar hebben we het ook al eerder over gehad in deze serie. En ik wil mezelf niet herhalen. Maar wat Paulus zegt is, die hele dynamiek gaat over, wil jij je plek innemen op de plaats waar jij geroepen bent? Wil je je beijveren? Waardig de roeping. Dit gaat over de roeping van het lichaam, de kerk. Nou, en hoe? Door ons te beijveren, in te spannen om de eenheid te bewaren die de geest ons geeft. Ja, maar even wachten. Ik vind het best om te wandelen en ik vind het ook best om dan nog erbij te bidden. En ik vind het ook best om maar de eenheid bewaren. Dat is zo saai. Dat is de sleutel die God heeft vastgelegd. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen, zegt de berijmde psalm. Om ons te beijveren, in te spannen, om de eenheid te bewaren die de geest ons geeft. Eén lichaam, één geest, één hoop op grond van onze roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader door wie we allemaal toegang hebben tot. Als ik nu in de wereld om me heen kijk. En het is een heel bout statement, maar ik ga het toch maken. Denk ik dat de vijand heel veel voet gekregen heeft op basis van de afwezigheid van de eenheid van het lichaam. En de verdeeldheid van het lichaam heeft op zijn minst meegewerkt aan de slagvaardigheid van de vijand waarin die op dit moment verdelen heer speelt. En dit gaat over, ik wil me één verklaren met het lichaam, omdat daar mijn roeping ligt. En op basis van die eenheid mijn positie innemen, in plaats van mijn gelijk nastreven. In plaats van mijn theologie boven die anderen verheffen. In plaats van bijzaken tot hoofdzaken verheffen. Ik ben geroepen om dit te doen in eenheid. En Paulus zegt, mag ik je dringend vragen om je hiervoor in te zetten, te beijveren, in te spannen. Want dit is waarvoor je geroepen bent. Als we even naar die woorden kijken, hè, want toen ze rood waren had je dat al aanzien komen natuurlijk. En dus span u in de MBV en te beijveren. Even een woordstudietje, daar staat dit, hoe zullen we dat uitspreken? Spaudazo, denk ik. En dat betekent haasten, zich beijveren, ernstig met iets bezig zijn. Dat doe je er niet even bij. Dus niet van ja, ik nog 10 minuten over heb, wil ik daar ook wel wat mee doen. Dus mag dit op plek 1 staan, want daar ben je namelijk voor geroepen. En dan vindt dat woord, dit vindt zijn oorsprong in deze stam, en dat is het groene stuk. En dat gaat over haast. Hier moet je moeite voor doen, ernst mee hebben, haast mee maken. Dit moet je ernstig najagen om het tot stand te laten komen. Bevorderen bij anderen, hier moet je naar streven. Met vlijt en ijver werken. Ik moet meteen aan mijn rapport denken. Vlijt, ijver en gedrag. Ja. Ik ga geen cijfers onthullen, maar ik deed, in deze hoek deed ik het nooit zo goed. En er stond er altijd bij, is snel afgeleid en praat vrij veel. Ja, dat is nooit meer goed gekomen. Maar dit gaat over met vlijt en ijver iets serieus ter hand nemen. Paulus zegt, mag ik je nou alsjeblieft dringend vragen om zijn aanwezigheid in de onmogelijke situaties na te jagen door de eenheid met het lichaam na te jagen. Wat? Dat is wat hij zegt. Het staat al vast en het wordt bekend door jou en mij. En dat is je roeping. En mag ik je vragen om daarin de eenheid in het lichaam na te jagen, zodat je één geloof, één hoop, één doop, en met elkaar vanuit die eenheid datgene doet waarvoor de kerk geroepen is in jouw tijdvak waarin je leeft in de eeuwigheid. Dus wat hij zegt is onszelf haasten om vanuit een vurig verlangen met ernst inspanning te leveren en moeite te doen om de eenheid te bewaren of te bewerkstelligen. Zodat de kerk in zijn geheel waardig kan wandelen in haar roeping en haar positie in de hemelse gewesten in kan nemen. Paulus heeft het over de eenheid in het lichaam. Ik heb me afgevraagd hoeveel tijd het lichaam de afgelopen eeuw, laten we maar eens een tijdvlak pakken, besteed heeft aan het andere deel van het lichaam te overtuigen dat ze ernaast zitten. En de vijand spint hier garen bij. Nou, dat waren hun niet, hè, die dat vroeger deden. Nee hoor, wij doen dit vandaag de dag nog net zo. En ik hoef er niet eens ver voor. De meeste gesprekken die ik voer met andere gezinten of met andere kerken of met mensen van andere kerken gaan over dat hun iets ontdekt hebben wat wij nog niet zien en dat hun het juist hebben en wij niet. Weet je hoeveel gesprekken ik het afgelopen half jaar gevoerd heb over laten we vanuit de eenheid waardig onze roeping wandelen en de hemel bestormen zodat de polarisatie in deze wereld ophoudt? Nul. Nul. Niet één. Echt niet één. Noppes, nakka, nada, niks, niks, nul. Dat ligt natuurlijk allemaal aan hunnie. Nee, want ik ben zelf deel van dat gesprek. Ik kan het ook zelf beginnen. Het stond ook niet in mijn agenda. Zeker nog, we zitten in week 12 van zijn aanwezigheid najagen. En als ik het heb over zijn aanwezigheid najagen, toen dat begon, toen de Heer mijn hart aanraakte daarvoor in Denver, toen had ik het vooral over dit, hè. En dat dan die aanwezigheid hier zo tof zou zijn, dat we met z'n allen daar graag bij in de buurt willen zitten en dat we dan gaan groeien en dat het dan langzaam over de drempels heen zou druipen naar buiten toe. Dat. En dan zitten we met z'n allen tof in die aanwezigheid iedere zondag. Hoho, en het was deze week nog beter dan vorige week. En we zien uit naar de week daarna, want dan zal het nog beter zijn. Allemaal waar. Ik geloof dat God zegt, wil je mijn aanwezigheid najagen, want dat is waar alles om draait. Maar wat hij nu zegt is, wil je mijn aanwezigheid najagen in de breedte van het lichaam door je discussies te staken en je discussies over wie de gelijk heeft te staken en je zinloze discussies over wie de juiste theologie heeft te staken en te zeggen, zullen we de eenheid met elkaar beleiden zodat de kerk in zijn geheel kan wandelen waardig de roeping die ze gekregen heeft. Zodat ze datgene kan doen waarvoor ze geroepen is in het tijdvlak waarin jij nu deel maakt van de kerk. Zodat je met elkaar datgene kan doen wat alleen de kerk kan doen, namelijk bekendmaken in de hemelse gewesten wie heerst. En de wijsheid van God tegenover de waanzin zetten die politieke moorden in dit land of in deze wereld beperken tot de discussie over het gedachtegoed waarom dat hij dit nou eenmaal uitgelokt heeft. What the heck? Een broeder, of dat we het nou eens zijn over zijn theologie, is neergeschoten op basis van het feit dat hij zijn overtuiging deelt. En ik geloof, met alles wat in ons is, dat wij geroepen zijn om dit tij te keren. Maar is dat niet een tikkie naïef? Voor klachten moet je later bij Paulus zijn, want die schrijft het. Die zegt, wandelwaardig de roeping waarmee jullie geroepen zijn. Weet je wat ik zie gebeuren? Dat we de vijand in de kaart spelen over onderwerpen die ook nog eens dicht bij huis leggen. Een tijdje geleden hebben we in deze gemeente gebeden voor Israël. Ik heb gezegd, ik heb geen zin om de politieke nuance uit te leggen over waar ik wel in... Gewoon, we bidden voor Israël, wat is een Bijbelse opdracht. Vervolgens krijg ik achteraf iemand die zegt, dat vond ik moedig hoor, waarom is dat moedig? Dus gewoon, maar als ik op dit moment Israël roep, jongens, de kerk is het op het bot verdeeld over Israël. De kerk is op het bot verdeeld over de wortel waarop dat ons bestaansrecht ligt. We zijn geënt op de olijfboom, zegt de Bijbel. Wij de heidenen, onze Heer Jezus Christus, stierf aan het kruis om de vijandschap tussen Jood en niet-Jood te laten sterven. En daar werd een nieuwe mens geboren. En het enige wat wij doen is die oude opgraven en reanimeren. En alleen maar zorgen dat we de ellende die daar wel werkelijkheid was, opnieuw toestaan in de nieuwe mens. Paulus zegt, als het gaat over wandelwaardig de roeping, wil ik je vragen, span je in. Beijver je om dat in eenheid te doen, want daar ligt de roeping van de kerk. Wat is de definitie van eenheid? Ook geen retorische vraag. Eén van aard, die is in van hart. Ja, dat het allemaal eens zijn. Die is niet. Absoluut. Ik denk zelfs, daar sta ik er wel over na te denken, dat eenheid van hart misschien wel niet eens helemaal lukt. Hij zegt, het gaat over het erkennen en herkennen dat je één bent in Christus. Wat je bent. Dit gaat over, ik ben hetzelfde lichaam als jij. Ook al doe jij anders en ook al denk jij anders. En ook al ben ik het daar niet mee eens. Op basis van mijn redenatie versus jouw redenatie. Maar ik ben in Christus eenheid met jou. En als we onze verschillen aan de kant zetten en ons richten op de roeping waardig te wandelen waarmee wij geroepen zijn, is er geen verschil wat ons ontslaat van in eenheid, één God, één geloof, één hoop, één doop, één geest, door wie we allemaal toegang hebben tot één en dezelfde Vader. Misschien heb je het al ontdekt, maar er is geen apart kamertje in de troonzaal voor de katholieken. Er is ook geen apart kamertje voor de rankers. We hebben allemaal door de geest toegang tot één God en Vader. En wat Paulus zegt is, wil je alsjeblieft jezelf inspannen om vanuit die eenheid je plek in te nemen in jouw tijdspanne binnen de eeuwigheid. Want het is aan jou geopenbaard, niet aan de generaties voor je. Met een reden. Snap het, doe ik het niet. En het is dat de kerk geroepen is om deze wijsheid van God in de hemelse gewesten te proclameren en bekend te maken aan alle machten en heersers die op dit moment de waanzin proberen te laten overwinnen. Waarom had een memo door de Heilige Geest of Gabriel met het, had dat niet, ik weet het niet. Weet je, maar voor klachten moet je bij God zijn. Maar hij zegt, zo staat het alvast in een eeuwenoud plan vanaf het begin. En in Christus heeft het zijn voltooiing gekregen, daar wordt het werkelijkheid. En vervolgens is alle generaties die daarna komen een roeping toebedeeld. En mag ik je vragen te wandelen waardig de roeping die de jouwe is. En die van ons is op dit moment in het hier en nu, te midden van een enorme polarisatie, te midden van een wereld die in brand staat op meerdere plekken, te midden van onzekerheid die zelfs onze eigen achtertuin bereikt op dit moment, onze stem te verheffen in de hemelse gewesten en de machten en overheden en krachten die hierachter zitten, de wijsheid en de waarheid van God te proclameren. En zeggen, joh, maar met alle respect, dit is de waarheid. Er is er maar één die heerst. Dit is de waarheid. Er is er maar één die weet wat wijsheid is. Dit is de waarheid. In hem zijn we verbonden, ook al denken we anders. Dit is de waarheid. In hem ben ik met degene verbonden die mij onrecht heeft aangedaan, want op basis van de vergeving die voortkomt uit de genade die God ons gegeven heeft door het offer van zijn zoon, ben ik in staat die ander te vergeven en de eenheid volledig te proclameren als was datgene wat onrecht was aan mij nooit gedaan. En hoor je die dynamiek? Dit is de hemelse dynamiek, baan laten breken in een wereld waar jij en ik voor geroepen zijn. Ik heb flauw idee wat ik nog meer opgeschreven heb. Paulus heeft het hierover. Zijn aanwezigheid in het lichaam najagen, zodat in de hemelse gewesten de eenheid baan breekt. Niet ons standpunt, niet onze onafhankelijkheid, niet ons oordeel, niet ons vul maar op. En ik heb ontdekt, dat is geen nieuwe ontdekking, dat we hier in onze cultuur helemaal niet zo goed in zijn. Weet je hoe dat komt? Omdat we de luxe hebben om ons eigen vierkante meter als de waarheid te proclameren. We komen net terug uit Turkije. Ik denk dat er op die conferentie 200 man zat. En dan ga je gesprekken aan. En dan denk ik, op een Kutuluz-conferentie, Kutuluz is de Turkse Foursquare, heb je Kutuluz-mensen? Nee joh. Daar lopen mensen uit hele andere denominaties rond. En die vieren de eenheid. Weet je waarom? Als je allemaal bij elkaar veegt, zijn er misschien 1500 christenen. Ze hebben elkaar zo keihard nodig dat ze zich de luxe van polarisatie niet kunnen veroorloven. En wij kunnen ons die luxe prima veroorloven. Je kent die spotprent toch? Van die man die gered wordt op een onbewoond eiland met zijn vrouw. Na jaren komt er een boot voorbij en wordt iemand. En die boot die stopt. Zegt, ah, fantastisch, eindelijk terug naar de beschaving. Zegt iemand, tuurlijk, zeg, mag ik eens even wat vragen. Jullie hebben 3 hutten gebouwd. Op een onbewoond eiland, waarom 3? Zegt iemand, nou, dit is ons huis. Zegt hij, oké, prima, was dat al? Hij zegt, dat is onze kerk. Hij zegt, was die derde dan? Dat is de kerk waar ik vroeger naartoe ging. En wij hebben die luxe. En wij veroorloven ons die luxe. Maar ik geloof dat in dit tijdspak, met de woorden van Paulus, we geroepen zijn, waardig de roeping die bij ons hoort, te wandelen. En dat is in eenheid. En ons daarvoor in te spannen. Ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat woord inspannen lastiger vond. Hè? Dus ik denk, ik ga woordstudie doen, misschien komt er wat ruimte in, maar er komt alleen maar minder ruimte in. Want dat is ernstig, haastig, prio geven, continu, inspannen, beijveren, met vlijt. Dat is niet van nou, als er weer eens een verjaardag komt, zal ik mijn snavel wel houden als het over een geloofsdiscussie gaat. Nee, dat is, ik jaag de eenheid na met diegene waarmee ik het zo oneens ben. En ik ben op zoek naar zijn aanwezigheid in dat deel van het lichaam waar ik het me niet in kan vinden, zodat ik op basis van de eenheid in hem mijn roeping kan vervullen. Dat is span u in. Nou, en toen moest Tess daar iets bij verzinnen voor de aanbidding die we nu gaan hebben. Weet je dat wij hier geen liederen over hebben? We hebben ze echt niet. We hebben wat liederen veranderd nu, qua tekst. Maar de meeste van onze liederen gaan over, hier ben ik en nu moet u het door mij heen doen. Nee, ik heb het al in jou gedaan en nu ben jij aan zet. Hier is mijn hart, hier. Ja, dat is best, dat had ik al. En dat er een continu proces is in dat hart, dat snap ik ook. Dus het is goed om dat zo af en toe te zingen. Ik wil echt niet alle liederen ineens buitenspel zetten. Maar hier zijn we in onze cultuur onhandig in, jongen. Dat wil je niet weten. Wij zitten of in de rij mijn schuur maar vol liederen, ik wil meer van u ontvangen, of we zitten heel makkelijk in de liederen waarin hij het ineens allemaal moet doen. Vertel. Absoluut. En we hebben de liederen ook niet. En daar kan je over mopperen, maar ik voer dit gesprek bijna wekelijks met onze aanbiddingsleiders. Ze zeggen, ja, Mart, goed verhaal. En leuk dat Pursue His Presence, maar we hebben hier eigenlijk heel weinig liederen bij. En dat wil niet zeggen dat je de andere liederen niet mag zingen, maar het geeft wel aan dat onze cultuur en onze visie daarop bar weinig aan de orde is geweest toen onze opwekkingsliederen tot stand kwamen. En ik geloof dat wat we nu zien de realiteitscheck is en dat de Heer zegt, ik wil je oproepen om je plek in te nemen. Ik wil je oproepen je te beijveren. Om dat in eenheid te doen met je broers en zussen, want daar ligt de sleutel. Ik wil je oproepen om je in te spannen, om de eenheid na te jagen die er is door de geest. en die te laten prevaleren boven je verschillen. En boven je mening. En boven je standpunt. Zodat de kerk kan doen waarvoor de kerk geroepen is. Namelijk de machten en de krachten achter de ellende die zich manifesteert op deze wereld bij de staart pakken en met de waarheid van God op hun plek zetten. Dat is waarvoor we geroepen zijn. En dat is waar Paulus ons toe oproept. We gaan een tijd van aanbidding in. Misschien is het ongemakkelijk als een lied ineens anders is dan hoe je het gewend bent. Omarm dat ongemak. Want het ongemak gaat over, Heer, ik wil die proclamatie maken dat ik mijn plek inneem. Ik wil die proclamatie maken dat ik me inspan. Ik wil die proclamatie maken dat ik me beijveren wil. En ik wil je vragen om daar met elkaar een moment in de tijd van te nemen. Om dat niet alleen te zingen, maar ook te zeggen, en ik wil het besluit hierachter vastzetten in de hemelse gewesten. En met wat ik zing, maak ik bekend in de hemelse gewesten datgene wat in mijn hart besloten is. En ik denk dat er in de hemelse gewesten vandaag wat vorsten, machten en overheden de pest in hebben. Lekker voor je.